ChatGPT is ineens amper weg te denken uit ons leven. En dat terwijl we het eigenlijk nog maar 2 jaar geleden bijna niet gebruikten. Zelf ben ik ook overstag gegaan en ik gebruik ChatGPT nu meerdere keren per week. Maar nog steeds niet helemaal van harte. En ik weet ook niet of dat ooit gaat gebeuren. Want ik ben me heel erg bewust van de gevolgen die het gebruik van ChatGPT heeft. En dan doel ik niet eens op het milieu, daar heb ik het eerder over gehad, maar vooral de gevolgen die het heeft op mijn brein, op mijn kennis en kunde en op mijn bedrijf. Ik heb flink onderzoek gedaan naar wat ChatGPT gebruiken eigenlijk met je doet op lange termijn. En het antwoord daarop is best pittig. Hoi, ik ben Marit, afgestudeerd marketeer, fotograaf, coach en webdesigner. En mijn doel is om jouw bedrijf te laten groeien en meer klanten aan te trekken, maar dan met een nuchtere en transparante aanpak. Ik geef jou strategieën en tips die echt werken en ik vertel je ook nog eens waarom, zodat jij de controle hebt over je eigen bedrijf. Voeg er een vleugje psychologie aan toe en dat is de Fotologie Podcast. Ik kwam op het idee van deze aflevering omdat ik sinds de komst van AI op het internet echt een hele flinke daling zie in de kwaliteit van het hele internet in het algemeen eigenlijk. Video's zijn minder boeiend. Ik vind teksten vaak veel saaier, veel algemener. Reels gaan gewoon allemaal steeds meer op elkaar lijken. Eigenlijk de meeste content die ik tegenwoordig zie is gewoon een soort cookie cutter, copy paste van iemand anders. En ik heb gewoon heel erg het gevoel dat ik voel dat er minder door mensen gemaakt wordt en meer door computers. En ik weet inmiddels dat ik niet de enige ben, want er zijn best wel veel creators, vooral op YouTube, die hier ook video's over hebben gemaakt. En ja, er zijn veel meer stukken content hier al over geschreven. Dus dit is een gevoel wat meerdere mensen hebben, jij misschien ook wel. En nu is het natuurlijk sowieso al langer allemaal aan het veranderen. Er wordt steeds meer content gemaakt, meer content dan ooit. En die content heeft ook meer dan ooit een zakelijke en omzetgerichte achtergrond. Vroeger creëerden mensen heel vaak gewoon uit creativiteit en omdat ze iets wilden delen. Bijna iedereen die daar een blog had of die op Tumblr dingen postte, die deed dat gewoon omdat ze het leuk vonden. Want er zat geen verdienmodel achter. Dat bestond eigenlijk nog niet. Dus alle content was er vanuit passie. Nou, nu is dat natuurlijk heel anders. Nu is eigenlijk de meeste content er omdat er geld aan verdiend moet worden. Ja, en dat verschil, dat voel je wel. En nu is ChatGPT daar dus ook nog aan toegevoegd en dat versterkt dit effect natuurlijk echt gigantisch. En wat gebeurt er? De ondernemers zien natuurlijk een verdienmodel. Want ja, waarschijnlijk staat jouw tijdlijn nu ook vol met masterclasses, met workshops over hoe je AI moet gebruiken en hoe je ChatGPT in kan zetten voor je business en hoe je daar heel veel geld mee kan verdienen. En ik ben hierin natuurlijk ook niet heilig. Ik zie ook heus wel in hoe ChatGPT een aanvulling kan zijn. En ik gebruik het ook eigenlijk echt al iets meer dan ik wilde doen. Ik heb een paar maanden geleden een post gemaakt over de gevolgen van ChatGPT op het milieu, hoeveel water en energie het kost. En toen dacht ik echt, ik ga dit gewoon echt nooit gebruiken. Nou ja, dat was een beetje naïef, want inmiddels gebruik ik het wel. Nog steeds met heel veel mitsen en maren, daar ga ik je straks ook meer over vertellen. En ik ben er me dus ook heel bewust van dat ik het niet meer moet gebruiken dan absoluut nodig. Maar voor mij is ChatGPT vooral een soort sparringspartner waaraan ik mijn ideeën voorleg. En dan samen met ChatGPT vaak mijn ideeën wat sterker vormgeef of praktischer maak. Maar AI kan natuurlijk nog veel meer. Ik zou alle data bijvoorbeeld van al mijn coaches erin kunnen gooien en dan aan ChatGPT kunnen vragen om mijn volledige coaching van me over te nemen. Als ik echt zou willen, hoef ik niks meer zelf te doen in mijn bedrijf. Kan ik mijn hele bedrijf door AI laten runnen? Dat is iets wat gewoon inmiddels mogelijk is en waarvan ik zelf ook al heb ervaren dat dit echt gebeurt. Dat er echt ondernemers zijn die dit doen. En ook als fotograaf kun je natuurlijk gewoon al je mailtjes, je hele website copy, je Instagram post, je hele branding mission, je hele branding zelf, kun je laten maken door ChatGPT. Lekker makkelijk. En je zou kunnen denken, als ondernemer gezien, en waarom ook niet? Als AI goede kwaliteit coaching zou bieden, als jouw klanten net een mailtjes krijgen, Waarom zou je het jezelf dan niet makkelijk maken en zo dus heel veel tijd besparen? Waarom zou je niet gebruik maken van alle opties die er zijn? Want als de klant blij is met kwaliteit, dan is er toch niks aan de hand? Nou, dat vroeg ik me dus een beetje af. Hoeveel is er nou daadwerkelijk aan de hand? Want mijn gevoel zegt gewoon heel hard nee bij deze ontwikkeling. Ik vind dat er heel veel aan de hand is en dat je dat zeker niet zou moeten doen. En dat dat asociaal is, zelfs op een bepaald level naar je klanten toe, om ze geen menselijke ervaring meer te gunnen en ze door een computer te laten coachen terwijl ze daar heel veel geld voor betalen, of ja, niet eens de moeite willen nemen om een persoonlijke connectie met je fotoshootklanten aan te gaan voorafgaand aan een shoot, vind ik ook persoonlijk best wel moeilijk als je wel in je marketing zegt dat je mensen graag op hun gemak laat voelen, et cetera. Maar dat is allemaal puur mijn persoonlijke gevoel en gekeken vanuit klantperspectief. Maar is het als coach, als fotograaf of als andere business soort eigenaar, is het wel slim om te doen? Als het dus je kwaliteit niet in de weg zit, is het dan wel slim om tijd te besparen waar het kan en om dingen aan ChatGPT over te laten, zodra die klant of zolang die klant dat niet merkt eigenlijk? Of zit er wel echt, hoe dan ook, nadelen aan, ook voor jou als ondernemer? Nou, daar ben ik dus ingedoken. En het is natuurlijk best wel moeilijk om onderzoek te doen naar lange termijn gebruik van ChatGPT en de gevolgen daarvan, omdat die data er eigenlijk nog niet helemaal is. Niemand gebruikt het al langer dan een paar jaar, en zeker niet in de mate waarop het de laatste maanden bruikbaar is geworden. Maar er zijn al wel wat onderzoeken gaande rondom het gebruik. En er is met name één heel belangrijk paper uitgebracht, wat nog niet getoetst is door andere researchers, dat moet ik erbij zeggen. Als er een wetenschappelijk artikel wordt uitgebracht, dan wordt dat normaal gesproken eerst gepeer-reviewed, heet dat dan, door andere wetenschappers, om te checken van zit het onderzoek goed in elkaar, zijn deze resultaten betrouwbaar, et cetera. Nou, dat is met deze paper nog niet gebeurd, omdat de resultaten zo alarmerend waren dat ze daar geen tijd aan wilden verspillen en dat ze dit echt meteen wilden uitbrengen. En het gaat om een studie door MIT Media Lab, dat is een heel groot onderzoeksinstituut in Massachusetts. En wat zij gedaan hebben, is zij wilden kijken, wat doet ChatGPT met je brein? Zij hebben een groep jongeren van 19 tot 39 jaar opgedeeld in 3 groepen. En ze hebben ze gevraagd om een SAT essay te schrijven. En dat is iets wat in Amerika bekend is, maar voor ons dat is een soort analyse over een stuk tekst die je leest, waarin je dan gaat vertellen van de schrijver bedoelt dit, de schrijver zegt dit, et cetera. Nou, groep 1 mocht daar niks aan hulpmiddelen voor gebruiken. Die moest dat gewoon zelf doen. Groep 2 mocht Google daarvoor gebruiken om het stuk te schrijven. En groep 3 die mocht ChatGPT gebruiken. En alle deelnemers hadden meetapparatuur om waarbij hun breinactiviteit gemeten kon worden. En de breinactiviteit bij groep 3, dus de ChatGPT-gebruikers, was meteen al duidelijk veel lager. En ze presteerden ook veel slechter op taalkundig vlak. En die studie duurde een paar maanden en ze moesten elke keer weer opnieuw een essay schrijven. En per essay werden de ChatGPT-gebruikers luier. En vanaf een bepaald punt lieten ze eigenlijk gewoon alles door ChatGPT doen. Ze gaven hem gewoon een prompt en ze kopieerden het eindresultaat en dat was het. De essays die die groep inleverde, die waren volgens docenten ook nog eens allemaal vrij vergelijkbaar, hadden weinig originele gedachten of inzichten. En de docenten noemden het zelfs zielloos, die essays. En dat is ook echt precies het gevoel wat ik heb bij heel veel teksten die ik tegenwoordig lees en content die ik zie. Er is niet direct zichtbaar iets mis mee, maar je voelt gewoon dat het zielloos is. En groep 1, die geen hulpmiddelen mocht gebruiken, die lieten de hoogste activiteit in hun brein zien. En dan met name het specifieke gedeelte wat gaat over creatieve ideeën vormen, het opslaan van nieuwe kennis en het verwerken van kennis. En deze groep toonde zich aan het eind ook veel meer betrokken en nieuwsgieriger om meer te leren. En dan kan je denken, oké, maar die mensen die Google mochten gebruiken dan, is dat dan ook slecht? Of hoe zat dat? Nou, die hadden ook nog steeds de hoge hersenactiviteit en betrokkenheid. Dus ChatGPT en Google is niet hetzelfde. En dat is natuurlijk ook logisch, want Google kan voor jou geen teksten schrijven. Je moet nog steeds zelf iets maken. Maar het meest interessante vond ik nog dat na een aantal maanden moesten ze hun allereerste essay opnieuw schrijven, maar dan beter. En de groep die alles zelf had geschreven, die mocht nu wel ChatGPT gebruiken. En die essays die werden toen ook daadwerkelijk nog wat beter. En die deelnemers hadden nog steeds een verhoogde hersenactiviteit en waren nog net zo leergierig. Maar die groep die het eerste essay al met ChatGPT had geschreven, die herinnerde zich eigenlijk gewoon niks van dat hele essay. Zij moesten het nu op eigen kracht herschrijven en daar kwam gewoon niks van terecht. Ze hadden ook heel weinig opgestoken van alle andere essays, want ja, ChatGPT had al dat werk gedaan. Dus zij waren er gewoon op geen enkel vlak beter van geworden en hun hersenactiviteit was gewoon heel veel lager in vergelijking met de andere deelnemers. Nou, en de voorzichtige conclusie van die researchers was dus eigenlijk: lange termijn ChatGPT kan je dommer maken. Ja, en waarom? Nou, omdat er dus best wel veel gebeurt in je brein als je vaak ChatGPT gebruikt. Of eigenlijk, er gebeurt steeds minder. Want als je ChatGPT langer gebruikt, dan leer je je brein dat niks wat je leest of ziet of ergens opvangt, dat je dat hoeft te onthouden. Want kennis staat altijd voor je klaar op ChatGPT. Dus je traint je brein om je geheugen minder te gebruiken en om informatie niet meer op te slaan. Dus daar word je dan ook langzaam slechter in. Je leert je brein ook om niet meer nieuwsgierig te zijn naar nieuwe kennis, want nieuwsgierigheid loont niet meer per se. Het is namelijk niet meer nodig. Je hoeft geen nieuwe dingen te leren, want je zult altijd ChatGPT hebben. Je verzwakt ook nog eens je vermogen om oplossingsgericht te denken en om op nieuwe inzichten te komen. Want ja, als je ergens niet uitkomt, dan kun je ChatGPT gewoon vragen. En daarmee verlaag je ook je tolerantie voor frustratie. Want als je eerder ergens gewoon niet uitkwam, ja, dan zal je toch daarmee moeten zitten of je creativiteit moeten gebruiken om daaruit te komen. En als dat lang duurde, ja, dan had je lang frustratie en dat was wat het was. En als je nu maar 5 minuten denkt van, nou, ik kom er niet uit, of zelfs je denkt het maar 1 minuut, dan kun je meteen naar ChatGPT rennen. Je hoeft dan in feite nooit meer gefrustreerd te zijn. En daarmee verlaag je dus ook je tolerantie voor frustratie, omdat je niet meer leert daarmee om te gaan en daarmee te zitten. En dat kan vooral in het leven zonder ChatGPT ervoor zorgen dat je heel ongeduldig wordt en dat je het heel moeilijk gaat vinden om met moeilijke situaties om te gaan. Ten slotte verlies je ook nog eens je grip op je eigen overtuigingen en meningen als je ook steeds persoonlijkere dingen met ChatGPT gaat doen. Sommige mensen die vragen ChatGPT om een mening voor heel veel grote en kleine beslissingen in hun dag. Van echt, wat moet ik aan tot wat ga ik koken vanavond en hoe moet ik dat doen? En die vertrouwen na verloop van tijd steeds minder op hun eigen mening en gedachtes. Want ja, ChatGPT, die weet het beter. Je brein is ontzettend plastisch. Dat betekent dat je brein zich heel goed kan aanpassen aan een nieuwe situatie. En die probeert altijd zo effectief mogelijk te werken. En als jouw brein op een gegeven moment merkt van, nou, dat geheugen, dat heb ik eigenlijk helemaal niet zoveel meer nodig. Die nieuwsgierigheid, nou, dat loont ook niet meer zo erg. Oplossingsgericht denken hebben we ook niet meer zo nodig. Dan gaat hij die gebieden gewoon minder actief maken. En dan word je daar al vrij snel wat slechter in. En dat is eigenlijk ook een beetje wat mijn ervaring tot nu toe met ChatGPT al is geweest. Het is namelijk voor mij ook gewoon zo verleidelijk om, als ik bijvoorbeeld een coachie heb met een ingewikkelde situatie waarop ik niet meteen een antwoord weet, om dat aan ChatGPT te vragen. Want ik weet, daar gaat een antwoord uitkomen waar ik waarschijnlijk verder mee kan. Maar als ik dat 20 keer zou doen en de 21ste keer heb ik een 1-op-1 coaching op locatie in een live sessie, ja, dan kan ik ChatGPT niet gebruiken. En als er dan een moeilijke situatie plaatsvindt, dan weet ik het ineens gewoon echt niet meer, omdat ik de vorige 20 keer mijn hersenen niet heb gebruikt en het gewoon aan ChatGPT gevraagd heb zonder dat op te slaan of daar wat van te leren. Ja, en dan val je natuurlijk ineens best wel door de mand in een live setting. En ik heb zelfs een video gezien, dit is echt een extreem voorbeeld, van een meisje, een vrij jong meisje wel, die had nog nooit gekookt zonder ChatGPT. En toen lag ChatGPT er op een gegeven moment een dag uit. En toen had zij gewoon geen idee hoe ze eten moest maken. Alsof er geen Google bestond, alsof er geen receptenboeken bestond, alsof er geen ander mens bestaat aan wie je zoiets zou kunnen vragen. Zij had gewoon geen idee hoe ze iets moest maken. Omdat ze zo lang gewend was om alles met ChatGPT te doen, was ze gewoon totaal verleerd om het op een andere manier te doen of om andere manieren überhaupt te bedenken. En dit is best wel een extreem voorbeeld. Maar nou ja, je zou denken dat het een extreem voorbeeld is, maar dat valt dus best wel tegen eigenlijk. Want als je hier naar op zoek gaat, vooral onder Gen Z'ers op YouTube of Instagram of TikTok, dan kom je dit best wel tegen. Veel jonge mensen die gebruiken dit tegenwoordig zelfs als een soort levensadviseur of zelfs als een soort therapeut. En nou ja, ik denk niet dat ik jullie hoef te vertellen dat dat geen goed idee is. En dat dat dus heel veel negatieve gevolgen heeft voor je brein. Dus ja, wat het met je brein doet, dat lijkt me nu wel duidelijk. Er is niks voor niks al zelfs een officiële term voor ChatGPT brain rot. Dat is zelfs al het Oxford woord van het jaar. Maar wat doet het nou met je bedrijf als je ChatGPT meer en meer gaat inzetten? Nou, in het heel kort wat we net dus al hebben besproken, je wordt er afhankelijk van. En daar kan ik eigenlijk natuurlijk al heel veel mee samenvatten. En dat afhankelijk worden, dat gebeurt echt heel veel sneller dan je denkt. Jouw hersenen gaan zich echt sneller aanpassen dan je denkt op een situatie waarin je niet meer zelf hoeft na te denken en waarbij je alles gewoon in ChatGPT kunt gooien. Je eigen skills gaan echt drastisch achteruit. En je eigen creativiteit vooral wordt gewoon snel minder. Je stopt met jezelf ontwikkelen, je stopt met leren. En je gaat dus zelfs eigenlijk op bepaalde vlakken achteruit. Maar goed, ik denk dat ik daar dan wel genoeg over gesproken heb. Maar voor je bedrijf zijn er ook veiligheidsrisico's. Data die jij invoert in ChatGPT, die wordt bijvoorbeeld gebruikt om het model verder te trainen. Nou, hier zit natuurlijk wel een stuk privacy ook wel aan vast. Maar om ChatGPT goed te trainen voor eigen gebruik, is het handig als hij jouw eerdere chats herinnert, zodat hij jouw tone of voice kan nabootsen. En ChatGPT die zegt dat hij alle details, zoals bijvoorbeeld omzetcijfers die jij hem vertelt, die houdt hij voor zichzelf. Maar tegelijkertijd geeft hij ook toe dat OpenAI-medewerkers alle gesprekken kunnen inzien om kwaliteitscontrole te doen. Nou ja, wie zegt dat dat alleen voor kwaliteitscontrole is? Het is in elk geval duidelijk, mensen kunnen die chats bekijken. Dus dat is altijd goed om te weten. En ChatGPT is ook niet altijd juist. Dat heb ik al meerdere keren meegemaakt tijdens onze verbouwing. Heeft mijn vriend een paar keer ChatGPT dingen laten uitrekenen. Toen zaten we met te weinig hout. En ook binnen het programmeren, hij is programmeur, heeft ChatGPT al vaker dingen gezegd waarvan ik wist van, hey, in mijn systeem gebruik ik dit wel. En dan zei ChatGPT, dat kan niet. Dus ChatGPT is ook echt niet altijd juist. Zeker als je hem gaat vragen om zaken rondom wetten of juridische zaken. Er zijn zelfs al juristen in Amerika geweest die zijn ontslagen omdat ze onjuiste informatie van AI hebben gebruikt in een zaak. Dus ga er ook echt niet altijd vanuit dat ChatGPT alles weet, ook al doet hij soms van wel. Maar je teksten, heel veel mensen gebruiken ChatGPT voor hun teksten, die worden er ook echt niet altijd beter van. Je denkt misschien dat ze beter worden, maar ze worden vaak zoveel saaier omdat alle ChatGPT-teksten op elkaar lijken. Ze hebben namelijk meestal dezelfde soort opbouw, en dat is deze. Een statement, gevolgd door iets meer uitleg, waarbij er vaak een groepje van drie woorden of drie zaken achter elkaar worden genoemd. Daarna wordt soms nog een groepje van vijf woorden of zaken achter elkaar genoemd. Dan volgt er een bullet point lijstje met emojis. Dan volgt er nog iets meer uitleg, dan volgt er een conclusie. Dit is bijna altijd het standaardmodel wat ChatGPT gebruikt. En ik heb je inmiddels al 100 keer verteld, mensen lezen vaak niet gedetailleerd. Mensen scannen jouw teksten. Als mensen elke keer exact dezelfde opbouw gaan zien in alle teksten die ze lezen, dan wordt het natuurlijk heel snel duidelijk, oh, dit is weer zo'n algemene standaard zieloze tekst. Gaan mensen er niet eens meer aan beginnen? Ik herken zelf kant-en-klare teksten vaak direct. ChatGPT kant-en-klare teksten. Zeker van mensen die ik voor het ChatGPT-tijdperk al kende of volgde. Want ik zie gewoon ineens een heel groot verschil in de opbouw van die teksten. En dat doet bij mij dan weinig goeds met mijn idee van die persoon. Ik vind het eigenlijk altijd jammer, in plaats van dat ik denk, wat een goede tekst. Of wauw, wat een fijne stap. En het haalt ook echt alle persoonlijkheid uit je teksten. En je kan echt wel zeggen, maak een tekst met mijn tone of voice. Ik heb daar zelf ook wel mee geëxperimenteerd om te kijken hoe persoonlijk kan het worden. Maar het blijft gewoon echt anders. Hij is niet jou en hij maakt het te perfect. En dit gebeurt sowieso vaak al wel met ondernemers die gaan oefenen met sterkere teksten schrijven. Want de eerste stap die ze dan vaak zetten is officiëler willen praten. Omdat ze dan denken van dat is netter, dat is zakelijker. Maar dat is eigenlijk ook al nooit een goed idee, want je haalt daarmee juist persoonlijkheid eruit. En juist met zoveel AI is persoonlijkheid belangrijker dan ooit. Want ChatGPT maakt die teksten dus net te polished, zeg maar, net te vaag. Dat alles een beetje gaat klinken als een soort politicus die veel zegt, maar net niks zegt. Dus ja, wat mij betreft allemaal niet hele voordelige zaken, behalve dat het je natuurlijk tijdswinst scheelt. Maar goed, ik ben hier natuurlijk totaal niet om jou ook maar enigszins te vertellen wat je zou moeten doen. Dus dat ga ik ook niet doen. Je moet het natuurlijk allemaal helemaal zelf weten of je ChatGPT wil gebruiken en hoe je dat doet. Zoals altijd ben ik hier gewoon puur om jou informatie te geven. En ja, kun je die gewoon daarna zelf gebruiken om zelf een keuze te maken. Ik zal je nog wel vertellen hoe ik hier nu mee omga. Want zoals ik dus aan het begin heb gezegd, ik gebruik wel ChatGPT. Ik heb het echt lang geprobeerd niet te doen. Maar ja, ik ben ook wel gezwicht. Helaas, vind ik eigenlijk. Omdat het toch echt wel handig kan zijn. Maar ik doe om te beginnen mijn uiterste best om te blijven zitten met frustratie. Dus als ik op een punt kom waarbij ik denk van, ik weet dit gewoon niet, ik kan niks verzinnen, ik kan geen originele strategie bedenken of ik kom hier niet uit, dan probeer ik toch altijd eerst nog andere manieren om verder te komen. Dus soms neem ik gewoon een pauze, dan ga ik iets anders doen, laat ik het een paar dagen liggen. Of ik ga Google gebruiken of ik ga research doen op allerlei andere manieren, podcasts luisteren, video's bekijken over het onderwerp en proberen of ik dan tot een idee kan komen. En pas dan wend ik me tot ChatGPT. Dus ik probeer echt mijn brein scherp te houden door out of the box te denken. Door echt met problemen te blijven zitten en te kijken of ik niet toch zelf iets kan bedenken. Want ja, tot voor kort was er niet eens een andere optie. Dus ChatGPT nodig hebben om tot een goed idee te komen, dat is natuurlijk gewoon onzin. Want 2 jaar geleden, 5 jaar geleden hadden we het niet eens. En toen ging het ook. Dus dat probeer ik mezelf wel echt te blijven vertellen. Dus ik probeer ook altijd eerst zo ver mogelijk zelf te komen en dan in het laatste stukje ChatGPT te laten meedenken om er nog iets beters of nog iets sterkers van te maken. En dit kost best wel veel discipline. Want ja, ik weet gewoon dat veel dingen natuurlijk veel sneller kunnen als ik het direct aan ChatGPT zou vragen. Maar ik weet dus ook wat het op de lange termijn met de kwaliteit van mijn werk doet en dus met mijn brein en daardoor met mijn hele bedrijf. En dat vind ik het niet waard. Dus ik blijf wel deze bewuste keuze maken. En ik hoop dat dat me nog heel lang ook gaat lukken. Ik let er ook heel erg op welke dingen ik wel volledig uitbesteed aan ChatGPT. En dat zijn vooral de eenvoudige taken die mij eigenlijk sowieso weinig breinactiviteit zouden kosten. Zoals bijvoorbeeld teksten vertalen. Dat zou ik anders in Google Translate doen. Nou, ChatGPT is daar gewoon beter in. Soms heb ik lappen aan verzamelde informatie. Die laat ik dan door ChatGPT structureren, zodat ik het bijvoorbeeld in een Excel-sheet kan gooien. Dus dat is echt het omzetten van informatie. Bepaalde teksten opruimen of CSS-code opruimen. En als customer service medewerker is het fantastisch. Als ik bijvoorbeeld domeinen moet koppelen voor klanten en er gaat iets mis, nou, dan moest ik vroeger uren in de wacht staan met in een chat. En nu kan ik het aan ChatGPT vragen, wat gaat hier mis? En dan wordt het gefixt. Dus daarvoor vind ik het allemaal top. Dus dat zijn echt dingen die ik normaal gesproken of toch al niet zelf kon, of die gewoon iets meer tijd zouden kosten op een andere manier. En ik gebruik het soms voor teksten, maar dan doe ik dat in het Engels. Ik wil namelijk echt voorkomen dat ik verleid word tot copy-pasten van wat ChatGPT eruit gooit. En als ik mijn output in het Engels aanvraag, dan moet ik het in elk geval altijd nog zelf vertalen van Engels naar Nederlands. Dan zit er dus altijd nog een menselijke laag in de vorm van mij tussen. Waardoor ik er altijd van verzekerd ben dat er toch nog mijn eigen menselijke toon in blijft zitten. Dus ja, dat is wat mijn onderzoek mij heeft verteld, waardoor ik me toch wel gesterkt voel om ChatGPT te gebruiken zoals ik nu doe en het niet verder in te zetten. Voel je dus ook vooral niet gek of schuldig als jij ook niet aan ChatGPT wil beginnen of het niet uit wil breiden. Laat je vooral niet overhalen door ondernemers die roepen dat het je leven gaat redden. En dat je het echt moet gebruiken als je bij wil blijven of meer geld wil verdienen. Dat hoeft echt niet. Ik ben er echt heel erg van overtuigd dat je menselijkheid je grootste kracht is. We hebben het jarenlang gedaan met z'n allen zonder ChatGPT. En het lijkt mij gewoon een beter idee om ook nog een bedrijf te kunnen runnen wat overeind staat als AI wel weer afvalt of uitvalt of niet meer bestaat. Een bedrijf waarin jij gewoon als persoon met je eigen persoonlijkheid de basis bent. Een bedrijf waar jij energie van krijgt, waar je nog steeds elke dag van leert, die jou nog steeds elke dag uitdaagt. En waar jij gewoon elke dag verder door ontwikkelt als persoon. Ik hoop dat je dit interessant vond, dit technische verhaal en dit grote onderzoek naar ChatGPT. Ik vind het deels interessant en deels verontrustend. Maar goed, ik vind het in elk geval leuk om jullie hiervan ook op de hoogte te houden. En om dus zoveel mogelijk informatie met jou te delen. Zodat jij daar zelf keuzes uit kunt maken en jouw bedrijf kunt runnen op een manier die bij jou past. Als je hier meer over wil weten, of als je andere leuke ideeën hebt voor een aflevering, laat het me dan weten, want dan kan ik daar altijd op inspelen. En voor nu heel erg bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. En ja, ik zie je heel graag weer terug bij een volgende aflevering van Fotologie, de podcast.